Dit is SBS Dutch. Op sbs.com.au/dutch staan nog meer interessante verhalen.
Pasjak, allereerst, voor de mensen die niet helemaal precies weten, Brombeek. Ik denk dat bij veel mensen wel een belletje rinkelt, maar wat is Brombeek precies?
Brombeek is een instituut wat al sinds 1862 bestaat. Het is ooit opgezet als een tehuis voor oud-militairen, voor invaliden van het KNIL. En vanaf het begin af aan was er ook al een museum aanwezig. En dat museum, daar werk ik voor. Tegenwoordig is het natuurlijk een heel ander soort museum dan in 1862. Vroeger ging het vooral over de koloniale expansie van het Koninkrijk der Nederlanden. En nu is het, gaat het over de koloniale geschiedenis van het Koninkrijk. Hmm. Ja. Maar er wonen nog steeds veteranen. Die blijven ook gewoon aanwezig. We zitten dus een museum in een tehuis voor bejaarde militairen eigenlijk. En daarnaast heeft het landgoed ook een functie als herinneringsplek. Dus er zijn ook allerlei monumenten die refereren aan de Tweede Wereldoorlog in Zuidoost-Azië. Dus vooral in Nederlands-Indië.
Hmm. Ja, het verschil van het museum in het hele begin en nu, werd er toen met trots gekeken op toen wat we deden. En nu is het met wat minder trots, maar wel, we moeten wel laten zien wat er gebeurd is wat betreft de kolonisatie.
Ja, zeker. We kijken heel kritisch natuurlijk. Ja, dus het gaat nu vooral over de decolonisatie. Mm. En die decolonisatie die is niet opgehouden in 1950, maar die gaat eigenlijk nog steeds door. We zijn er met z'n allen in Nederland zeker nog en ik denk ook in Indonesië nog steeds mee bezig. Mm. Dus dat volgen wij ook en daar zijn wij ook een plek voor. Wij zijn eigenlijk het enige museum in Nederland waar dat permanent aan de orde is. Wij zijn een forum voor allerlei groepen die zich daarvoor interesseren, die daarmee bezig zijn. En die heb je van ultra-rechts tot ultra-links en die zijn allemaal welkom.
Mm, ja. De reden van het bezoek aan Australië was natuurlijk het symposium in Brisbane afgelopen weekend. Georganiseerd door de Camp Columbia Heritage Association. Ja. Het verhaal van Camp Columbia, was dat bij u al heel bekend voordat u met deze stichting in aanmerking kwam?
Nou, niet heel bekend. Ik was er wel bekend mee, maar alle details, dat was mij ook niet helemaal bekend. Camp Columbia was voor ons al wel een tijdje lang een bron van onderzoek, omdat wij al eerder gevraagd waren om daarover mee te denken en om te kijken van wat daar nog van over was, van het Camp Columbia zelf. En wij zijn ook geïnteresseerd omdat daar een belangrijk deel van de geschiedenis van de decolonisatie eigenlijk heeft plaatsgevonden. Omdat de regering van Nederlands-Indië in ballingschap daar een tijd lang vertoefd heeft. En men daar eigenlijk heeft zitten nadenken over wat er allemaal nog moest gaan gebeuren als de overwinning daar was. Dus wij waren daar professioneel in geïnteresseerd en sowieso hebben we daar ook al wat onderzoek aan gedaan.
Ja, u bent archeoloog en kunsthistoricus, las ik. Bent u er ter plaatse gegaan ook, op de plek waar het kamp heeft gestaan?
Ja, een van de fijne dingen die ik nu mee kon maken is dat we ook echt een excursie naar de plek zelf hebben gemaakt. Ja, ik was zeer benieuwd hoe dat eruit zag. En gewoon om het gevoel te krijgen hoe dat kamp in elkaar zat. En wat voor omgeving dat was. Dus dat hebben we gedaan. Gisteren zijn we daar geweest.
Ja, en hoe was dat? Wat voor gevoel kreeg u daarbij?
Ja, dat is gewoon. Het is altijd de sensatie als je ergens op de plek bent waar het allemaal gebeurd is. Dat geeft een bepaald gevoel. Ik vond dat heel leuk. En ik bedacht me ook van. Er hebben, ik geloof, zo'n 2000 Nederlandse. Of in ieder geval Nederlandse mensen en Australiërs gewerkt. Gedurende een aantal jaren in moeilijke omstandigheden. Ja, dat is wel speciaal om te zien hoe dan die omgeving eruit zag. En nu er staat eigenlijk niet zo heel veel meer overeind. Maar het is echt een bush. Het is ook een natuurreservaat geworden, heb ik begrepen. Maar daar woonden die mensen en die leefden samen daar. En die waren met een belangrijke opdracht bezig. Ja, dat geeft wel een speciaal gevoel.
Mm-hmm. En waarom is het belangrijk dat dit verhaal, dat dit deeltje van de Nederlandse geschiedenis wordt verteld nog steeds? En dat bekend wordt niet alleen bij de Nederlanders, maar ook bij de Australiërs?
Nou, een van de dingen die in het symposium duidelijk naar voren kwamen is hoe belangrijk die rol van Brisbane was tijdens de Tweede Wereldoorlog. En voor Nederlands-Indië en voor Nederland was dat was eigenlijk de enige toevluchtsoord waar men hard gewerkt heeft om naar hun idee, zeg maar, weer de samenleving weer op te gaan bouwen nadat de oorlog was afgelopen. Want iedereen wist dat die oorlog gewonnen zou worden. Hè? Daar was geen twijfel over. Maar ja, wat gaan we dan doen als de Japanners eruit gegooid zijn en wij weer teruggaan? Wat gaan we dan doen? Dat was een belangrijk moment. En voor Australië was dat natuurlijk ook geopolitiek van belang. Ja, dat is de directe buur. Dus wat gaat Nederlands-Indië, wat gaat Nederland daar doen? En hoe kunnen we daar enige controle op houden of hoe kunnen we daarmee samenwerken? Dat waren allerlei issues die speelden op allerlei niveaus. Mm. Dat maakt het een heel spannend verhaal.
Mm. En zijn dan de grote beslissingen ook daar gemaakt?
Ja, dat is natuurlijk een bron van onderzoek. Ik denk van wel. Er was ook intern binnen Nederlandse politiek. Waren er ook wel spanningen. Je had dan de Nederlands-Indische regering en de Nederlandse regering. En die Nederlandse regering die zat in ballingschap in Londen. De mensen hier, en met name dat waren de belangrijke figuren als Van Mook en Van der Plas, die hadden daar toch iets wat andere ideeën over dan wat misschien de Nederlandse regering altijd wilde. Dus daar zat wat spanning in. En als je heel ver weg zit, dan kan je ook andere beslissingen nemen. Of je verschuilen achter het feit dat het heel ver weg is en dat je snelle beslissingen moet nemen. Dus dat was een gezonde spanning, denk ik.
Ja, u noemt de naam Van Mook net. Wat ik las is dat er een mooi zwaard te zien was. Een 19e-eeuws Nederlands ceremonieel zwaard. Tijdens het symposium ook. Er wordt wel gesuggereerd dat dat zwaard van die luitenant-gouverneur-generaal was.
Ja, dat zou natuurlijk heel mooi zijn. In principe zou dat kunnen. Ik moet daar wel een beetje voorzichtiger in zijn. Het is een ceremoniële degen eigenlijk, een statiedegen. Die hoort standaard bij het uniform van burgerambtenaren. En Van Mook en Van der Plas, dat zijn beide de topambtenaren, die hadden ook zo'n zwaard, zo'n degen. Dus dat zou heel goed kunnen, maar helemaal zeker weten we het natuurlijk niet. Het is niet zo dat zij de enige waren met zo'n degen. Maar het is nog steeds wel een mysterie waarom die degen daar is achtergelaten. Dat zou je niet verwachten. Ik weet wel dat de ontruiming van Camp Columbia, dat allemaal vrij snel ging. En de ontwikkelingen in 1945 gingen ook heel snel. Dus misschien heeft iemand het gewoon laten liggen in zijn woonverblijf en is het gewoon vergeten. Ja, maar dat zou in principe van Mook of van der Plas kunnen zijn. Ja.
En de vondst op zich, is dat bijzonder?
Voor Camp Columbia wel, want er is heel veel er niet meer. En het is alles wat een link legt naar de Nederlandse aanwezigheid. Ja, dat is voor zo'n locatie wel bijzonder. Ja, zeker.
Ja, u was een van de keynote speakers afgelopen weekend. En wat heeft u met het publiek gedeeld?
Dat is heel veel. Ik heb geprobeerd om meer context te geven aan wat de Nederlanders eigenlijk, of wat Nederlands-Indië eigenlijk wilde daar. Ik merkte ook, er is vaak ook in Nederland weinig kennis over die geschiedenis uit, zeker uit die periode. Dus ik heb hem wat meer overzicht gegeven over waarom Nederland daar nou zat, wat hun ideeën waren en waar die ideeën eigenlijk vandaan kwamen. En dat gaat vooral over de drang naar zelfstandigheid, hè, het zelfbeschikkingsrecht, wat ook Nederlands-Indische mensen ook al wel wilden. Maar daar heb ik wat informatie over gegeven. En specifiek ook gekeken naar wat wij in onze collectie hebben over Camp Columbia. En wij zijn in de gelukkige omstandigheid dat we een vrij uitgebreid dagboek hebben van een van de vrouwenkorps KNIL-leden, een sergeant-majoor, mevrouw Stam. En die heeft uitgebreid geschreven over haar aanwezigheid daar met alle foto's en plattegrondjes erbij. En een van de leuke dingen die wij vonden was dat er was heel weinig informatie over de Nederlandse aanwezigheid, eigenlijk een plattegrond van hoe zat dat Nederlandse kamp er nou uit. Want die hebben het Amerikaanse kamp wel aangepast. En zij heeft dat allemaal netjes verzameld en in een soort dagboek verwerkt. Dus dat kon ik laten zien. Dat was ook voor veel mensen die daarbij aanwezig waren wel nieuw, denk ik. Dus het was spannend.
Ja, dus de reacties waren misschien wel vooral van wauw, we wisten niet dat.
Ja, dus veel van deze geschiedenis, net als Nederlands-Indië, misschien wel in Nederland, is het, ik noem het vaak een black box. Hè. We weten heel weinig, ook in onderzoeksland, ook in academici, hebben daar weinig aandacht voor gehad. Dus er is altijd een beetje overheen gewandeld. Iedereen heeft er altijd veel aandacht voor wat er na 1945 gebeurde, wat wij de politiële acties noemden vroeger, wat tegenwoordig de decolonisatieoorlog heet. Ja, dan stappen we heel snel over wat daar nog net daarvoor gebeurde. Onder andere in Camp Columbia in Australië. Mm-hmm. En over hoe die samenwerking met Australië dan precies ging. Dat is echt een black box, ook voor academici.
Dit was dus het eerste symposium. Komt er een vervolg wat u betreft?
Ja, dat ligt niet aan mij natuurlijk. Ja, ik zou dat wel denken. Ja, dus wij gaan zeker meehelpen met wat verder onderzoek naar Camp Columbia. En daar komen zeker resultaten uit. Er komt ook ontzettend veel materiaal vrij tegenwoordig. Er wordt heel veel gedigitaliseerd. Ik zag ook een van de presentaties was van het National Archive hier. En van Australian War Memorial. Ja, daar zit gewoon heel veel Nederlands materiaal bij. Wat wij ook niet allemaal gelezen hebben en bekeken hebben. Dus dat is echt wel de moeite om daar uitgebreid onderzoek naar te gaan doen. En een van de initiatieven die we nu willen nemen is om een lijst te gaan samenstellen. Want we weten eigenlijk niet zo goed wie zich nou allemaal in dat kamp heeft bevonden. En het is natuurlijk heel leuk als ze dat precies weten. En niet alleen de Nederlanders, maar er waren ook heel veel Australische mensen uit Brisbane die aan het werk waren in het kamp. En die ook daarvan van weten we eigenlijk heel weinig. Dus ja, daar gaan we nu lijsten van maken. En dan wordt het wat persoonlijker. En dan denk ik ook dat het goed is om daar weer een symposium over te hebben, zeker.
Ja, nou, het klinkt wel heel erg spannend inderdaad. Van dat er nog steeds zoveel jaar na dato nieuwe dingen gevonden worden of herontdekt worden. Dat maakt uw werk denk ik heel erg leuk.
Zeker, dat is ontzettend spannend. Ja, een van de nadelen is dat het allemaal nu 80 jaar geleden is. Hè? Dus dat de mensen die daar echt gewoond hebben en gewerkt hebben, die zijn bijna allemaal overleden. Dus wij roepen dan ook mensen op die er nog, als je nog ergens overlevenden hebt zitten, dus opa's en oma's, die dan nog iets over kunnen vertellen om die ook goed te interviewen. Dat met ons te delen. Dat zou heel fijn zijn. Maar ik moet realistisch zijn. Hè? Die mensen zijn al ver in de 90 of soms al over de 100 heen. Maar je weet nooit of er nog iemand zit die daar als kind heeft gewoond en geleefd. Die nog goede herinneringen heeft. Maar dat zijn de spannende dingen. Of we nog nieuwe informatie kunnen vinden.
Ja, ja. Hartelijk dank Paul-Jacques Verhoeven van Museum Bronbeek.
Graag gedaan.
Like, deel, geef je reactie. Volg SBS Dutch op Facebook.